De schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament. We slaan nog een keer het boek Rut op. Het laatste gedeelte van het boek Rut, hoofdstuk 4, vanaf vers 13 tot het einde. We lezen Gods woord: alzo nam Boas Rut en ze werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven? En zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: aan Naomi is een zoon geboren, en ze noemden zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron, en Hezron gewon Ram, en Ram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahesson, en Nahesson gewon Salma, en Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmiddag. Gemeente des Heren, bij het luisteren naar het kleine Bijbelboekje Rut, dat gouden kleinood dat uitloopt op David, zoals we de eerste keer dat al tegen elkaar hebben gezegd, en zoals dat vanavond duidelijk wordt, omdat voor onze ogen zichtbaar is dat het laatste woord van dit Bijbelboek inderdaad is de naam van David, de koning die God aan Israël gegeven heeft. Wanneer we de boodschap van dit Bijbelboek willen verstaan, dan moeten we tot het laatste toe goed vasthouden dat het in dit Bijbelboekje gaat om de rust die de Heere aan zijn volk wil geven. Dat wil dus zeggen, niet de rust van het kerkhof, die zoveel mensen begeren, als het allemaal stil is en als het allemaal maar wat gemakkelijk blijft gaan, dan is het wel goed. Niet de rust waarvan Kok en zijn paarse kabinet triomfantelijk van de daken schreeuwen dat Nederland rustig kan zijn omdat het goed gaat met de BV Nederland. Terwijl ondertussen de wereld om ons heen kraakt en beeft. En terwijl in het bijzonder in de laatste weken, en je moet wel stokdoof en stekenblind zijn om er niet wat van te verstaan, de aardbevingen, de ene na de andere, spreken van de voetstappen van de komende wereldrichter, die de wereld zal richten in gerechtigheid. En ik zeg denk ik geen woord te veel als ik zeg dat het in dat opzicht met Nederland helemaal niet goed gaat. En dat hoezeer we er ook van mogen genieten als het ons voor de wind gaat, en hoezeer we ook dankbaar mogen zijn voor het feit dat niemand van ons de armoede kent die in grote delen van de wereld gevonden wordt. Er een geestelijke armoede is. Die maakt dat de mensen slapend en in valse rust heen leven naar die verschrikkelijke oordeelsdag. Als de ogen wijd open gesperd de rechter zullen zien. En als de mensen zullen vluchten. Schreeuwen tot de bergen en tot de heuvels. Met angst voor de toorn van het Lam, die dan nooit meer te ontvluchten zal zijn. Die rust verkondigt de schrift ons niet, gemeente. En als het u om die rust begonnen is, dan moet u ook maar niet in de kerk komen en dan moet u niet onder de prediking hier komen. Want als er één begeerte in mijn hart leeft, dan is het deze, dat wanneer die rust bij u gevonden wordt, dat u die rust wordt opgezegd. En dat u straks de kerk uit zult gaan met een diepe onrust die maakt dat u vannacht niet slapen kunt. Maar in het Bijbelboekje Rut, gemeente, gaat het om die rust waarvan Naomi aan het begin al heeft gezegd dat ze die zoekt voor haar schoondochter, voor Rut. Die rust die de Heere belooft aan het zwerversvolk dat geroepen uit het diensthuis van de zonde en geleid door de woestijn thuis mag komen. Om daar rust te vinden in het land waar de Heere wil wonen te midden van zijn volk. Om die rust waarvan we in de kerk zo graag met elkaar zingen, hier wordt de rust geschonken. De rust waarvan de Heere Jezus Christus, de grote rustaanbrenger, heeft gezegd, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, de rust die overblijft voor Gods volk, die straks wacht, aan het einde, als alle onrust een einde zal hebben en Gods volk eeuwig zal mogen schuilen bij zijn God. Die rust waarvan de kerkvader heeft gezegd, onrustig is het hart, o God. Onrustig totdat het rust vindt in u. De rust van een mens die mag weten, God is mijn God. Mijn leven ligt in doorboorde handen vast. Voor mij is er een eeuwige toekomst. Als we dat niet vasthouden, gemeente, dan zien we het slot van de geschiedenis van het Bijbelboekje Rut, zoals die vanavond onze aandacht vraagt, als een soort happy end, zoals je die zo vaak tegenkomt in wat goedkope vijfstuiverromannetjes, zoals ze vroeger wel werden genoemd. En dan kan ik me indenken dat er bijvoorbeeld al een aantal mensen hier in de kerk de schouders ophaalt, mensen die zeggen, dominee, ik ben de leeftijd erboven dat ik nog in sprookjes geloof. Ik heb de harde werkelijkheid van het leven maar al te veel ontdekt. En die is heel anders. En dan is het slot van dit Bijbelboek alleen maar een saaie opsomming van namen, waarvan anderen zeggen, wat koop je daar nou eigenlijk voor? Mensen die zeggen, ik wil graag een actuele boodschap, waar ik ook wat aan heb in de praktijk van het leven, als de maandag weer begint en alle dingen van het gewone leven weer op me afkomen. Gemeente, in het licht van de boodschap van dit Bijbelboekje vormt het slot van dit boek geen happy end. En vinden we daarachteraan niet een saaie rij van namen waarvan jonge mensen, als ze aan tafel met de schriftlezing eraan toe zijn, zeggen, wat heb je daar nou aan? Vader, moeder, sla dat maar over. Maar dan ontdekt u ook in het slot van dit Bijbelboek dat machtige evangelie van God, die zijn volk leidt naar de rust en die zijn volk doet delen in die rust. Een evangelie dat in perspectieven vanuit het Oude Testament boordevol is van hem die straks in Bethlehem geboren zal worden. In de linie van Boas en van Rut, die grote rust aanbrenger, de Heere Jezus Christus, koning op de troon van David tot in eeuwigheid. Wel nu, gemeente, dat is de boodschap die ik vanmiddag u mag verkondigen aan het slot van deze korte serie over dit kleine Bijbelboekje. En we horen in onze tekst, de Heere schenkt rust in Bethlehem. Hij doet dat door drie dingen. Ten eerste door de geboorte van een losser. Ten tweede door de gave van een knecht. Ten derde door het perspectief van de koning. De Heere schenkt rust in Bethlehem. Door de geboorte van een losser. Door de gave van een knecht, door het perspectief van een koning. Zoals u vanavond hier in de kerk zit, zult u ongetwijfeld voor het grootste deel de voorgeschiedenis wel kennen die in dit Bijbelboekje voorafgaat aan de boodschap die onze tekst bevat, een geschiedenis die we in een aantal keren samen als gemeente met de gasten die er toen waren hebben beluisterd, de geschiedenis van Rut, de Moabitische, van wie we gezien hebben dat ze geestelijk inderdaad zo ver van het verbondsvolk van God wegkomt als je maar denken kunt, omdat de geestelijke wortels van Moab liggen in de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra. Rut, die uit die donkere wereld van zonde en ongerechtigheid in een eveneens donkere tijd van de richteren, als de zonde in Israël oppermachtig is en de wet geen boodschap lijkt te hebben voor het gewone leven, in aanraking is gekomen met een Israëlitische familie die in zijn dagen op de vlucht is geslagen voor de oordelen van de levende God die zijn volk dat naar hem niet vraagt kastijdt. En Rut heeft inmiddels vreselijke dingen meegemaakt met die familie. Niet alleen is haar schoonvader overleden, maar ook haar eigen man en haar zwager zijn door de dood weggerukt terwijl ze nog jong waren. En een drietal weduwen is kinderloos achtergebleven. Dat wil zeggen mensen die in de taal van de Bijbel op een doodlopende weg zich bevinden. Waar geen enkel perspectief meer is en waar geen enkele toekomst meer lijkt open te gaan. Maar toen haar schoonmoeder Naomi vertelde dat ze van plan was om terug te keren naar Israël. En daarvan hebben we al gezegd, dat wilde ze dus toch. Dat wilde ze ondanks alles. En ik kon, toen ik daarover preekte, geen beter beeld bedenken dan een hond die met zijn staart tussen de poten terugkeert naar de baas die het geslagen heeft. Als die Naomi wil terugkeren omdat ze gehoord heeft van Gods barmhartigheid die in Israël roemt tegen een welverdiend oordeel, dan zegt ze toch tegen haar schoonmoeder, ik ga mee. En dat doet ze in tegenstelling tot haar schoonzus Orpa, die op een gegeven ogenblik zegt, een mens wil toch ook nog wel graag leven, zeker als ze jong is, en die daarom gekozen heeft voor het volk en voor de goden en voor het leven in Moab. Het is heel duidelijk geworden dat Rut dat op geen enkele manier deed omdat ze in Israël nou zoveel aardsgeluk verwachtte. Hoe zou ze ook kunnen, nadat haar schoonmoeder door het leven gerijpt haar zo duidelijk onder de aandacht had gebracht dat ze maar nergens meer op moest rekenen. Maar ze was meegegaan omdat ze dwars door alles heen iets van de God van Israël had ontdekt. En iets van de dienst van die God die zijn volk bezoekt met de roe en bittere tegenheen. En die dwars door dat alles heen over hen zijn gunst en goedheid nooit doet en. Het was een moeilijke weg geweest, maar op die weg was het toch de duidelijke leiding van de Heere geweest. En ook de kennelijke goedkeuring van de Heere toen Rut de weg van de armen was gegaan, aren lezen achter de maaiers, dat is het recht van de armen onder Israël naar Gods wet. En toen ze terecht was gekomen op de akker van Boas, wiens naam, toen ze die 's avonds thuis had laten vallen, een lichtstraal, een glans van hoop had doen oplichten, in de duisternis waarin haar schoonmoeder Naomi verbitterd en opstandig tegenover God als ze was, verkeerde. En er was een moment gekomen dat Naomi Rut het advies had gegeven om naar Boas toe te gaan. En Boas te herinneren aan het feit dat hij een van de lossers was. Dat wil zeggen, een van degenen die naar Gods wet geroepen was om het geslacht van Elimelech en Naomi te verlossen van de schuldenaren, weer in het bezit te stellen van het door God geschonken erfdeel, en voor dat geslacht ook een toekomst te zoeken, te midden van het volk dat de beloofde Messias verwacht naar Gods instellingen. En ik kan dat natuurlijk allemaal niet al te uitgebreid meer herhalen, gemeente, maar in elk geval, Boas had zijn verantwoordelijkheid verstaan, maar hij had tegen Rut gezegd, er is een losser die nog wat eerder aan de beurt is, omdat hij wat nader in de familie van Elimelech en Naomi is. En Rut was naar huis gegaan met de belofte, ik zorg ervoor dat die man je lost. En als hij het niet doet, dan doe ik het. Nou zat er aan die lossing, zo hebben we gezien, wel het een en ander vast, omdat de lossing niet alleen betekende dat je de schuld van je verarmde familie betaalde, en niet alleen betekende dat je ervoor zorgde dat je familie weer in bezit van dat erfdeel der vaderen werd gesteld, maar wanneer een weduwe in die familie kinderloos was achtergebleven, dan was je ook geroepen, volgens de wet op het zwagerhuwelijk, je in de weg te stellen om nakomelingschap voor je overleden familie te verwekken. Dat wil zeggen, de weduwe tot je vrouw te nemen, in de hoop dat er in die weg kinderen zouden worden geboren. En die eerste losser die eerst heel grif bereid is om de lossing op zich te nemen, omdat hij het gevoel heeft dat hij er financieel alleen maar beter van kan worden, bedankt stichtelijk voor de eer, wanneer hij merkt dat dat betekent dat hij Rut op de koop moet toenemen. En zo gebeurt het dat het moment komt dat Boas onder publieke goedkeuring op zich neemt om met Rut te trouwen en de schulden van Elimelech en Naomi te betalen en te zorgen dat het geslacht weer in het bezit komt van het vaderlijke erfdeel. U moet maar rekenen, gemeente, dat dat ondertussen voor Rut een heel stuk spanning is geweest, want die heeft daar thuis met haar schoonmoeder zitten afwachten. En wel had ze de verzekering van Boas dat er op die dag iemand zou aankloppen met de boodschap: ik kom om u te lossen. Maar ze wist niet wie het zou zijn. Zou het Boas zijn, degene die ze inmiddels had leren kennen, degene van wie je ook mag geloven dat ze inmiddels liefde voor hem had opgevat? Zou het die onbekende zijn, die haar zou komen halen, die haar zou meenemen om naar Gods bevel nageslacht bij haar te verwekken? Wie staat er straks voor de deur? En je kunt er iets van aanvoelen, gemeente, al vertelt de Bijbelschrijver daar niet zoveel over, dat het voor Rut en Naomi een geweldige opluchting is geweest toen op een bepaald ogenblik die voetstappen buiten de deur klonken en toen de deur werd geklopt en bij het opengaan van de deur daar Boas bleek te staan. Naar Gods plan, zoals we dat nog zullen zien. En het zal ongetwijfeld een geweldige feestelijke gebeurtenis zijn geweest toen Boas het in het huwelijk trad met Rut, de Moabitische. Niet alleen vanwege het feit dat Boas het financieel goed bij zat, zodat hij zich een royale bruiloft kon veroorloven, maar ook vanwege het feit dat het hele stadje er inmiddels bij betrokken was. Maar de Heilige Geest deelt ons daar niet zo heel veel over mee. Het enige wat de Heilige Geest van belang heeft geacht om op te laten schrijven is dat Rut spoedig in verwachting raakt. En het eerste waar u dan op moet letten, gemeente, in deze tekst waarvan u misschien wel hebt gedacht, hoe moet je daar nou eigenlijk een preek van maken? Dat is dat woord in het 13e vers, dus meteen aan het begin van onze tekst, als daar staat: en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd. Nou ja, zegt u, dominee, daar hoef je niet zoveel aandacht voor te vragen, want we zitten hier in de kerk en dat weten we allemaal wel, dat kinderen een erfdeel van de Heere zijn. Daar hoef je niet zo apart aandacht voor te vragen en dat staat er hier nou aardig. En goed, wij zijn daar ook nog wel van overtuigd en wij leven nog in een situatie dat onder ons zoiets ook nog op het geboortekaartje wordt gezet. Wij sturen nog geen geboorteberichten van: hiep, hoi, daar ben ik en Jantje is mijn naam en ik ben zo. De zoon van Ruts overleden man in de traditie van Elimelech, maar ook de erfgenaam van Boas in de traditie die uitloopt op David en op Jezus Christus. Dan was er geen erfgenaam geweest. En dan was er met alles wat er gebeurd was en alles wat mensen gedaan hadden op geen enkele manier een toekomst geweest voor het geslacht van Elimelech. En dan was er geen rust gekomen voor Naomi en voor Rut. En dan was het Bijbelboekje toch geëindigd zoals het begonnen was. Zoals iedere mensengeschiedenis eindigt zoals die begonnen is, als God er niet krachtdadig in ingrijpt. Dan was hij geëindigd op een doodlopende weg. Mensen die met lege handen stonden. En voor wie het laatste was: nou hebben we niks meer over dan alleen maar de dood. De Heere gaf dat ze zwanger werd. De God des eeds en des verbonds. Die God, van wie we elke zondagmorgen beleiden, en u hebt alles van me begrepen dat ik dat niet zomaar zeg. Die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Die God zorgt voor de rust Daarvan spreken en zingen de buurvrouwen wanneer ze op kraambezoek komen op de grote hoeve van Boas, waar Naomi waarschijnlijk inmiddels ook een plekje heeft gekregen. En ze zeggen niet alleen maar, wat leuk toch mens dat je nou een jongen hebt gekregen en een stamhouder. Maar die buurvrouwen zeggen, de Heere heeft het u niet aan een losser doen ontbreken. En dat is het tweede waar u op moet letten, gemeente, wilt u de boodschap van het slot van dit Bijbelboek verstaan. Daarin wordt dan tegelijkertijd duidelijk wat een heerlijk geestelijk gesprek ze daar op die kraamvisite hebben gevoerd, gemeente. Je zou kunnen zeggen, dit is een model voor elk kraambezoek, dat waar dan ook een keer wordt afgelegd. Mensen die rondom de wieg, waarin dat Gods geschenk ligt, spreken over wat God gedaan heeft. De Heer. En weer leest u die naam met allemaal hoofdletters, zeggen ze tegen Naomi. De Heere heeft niet nagelaten u een losser te geven. En als u dat nou in het Hebreeuws leest, gemeente, dat is altijd weer het machtige van de grondtaal die soms de dingen in een bepaald licht zet. Dan lees je daar een werkwoord dat u kent uit het woord Shabbat, de Sabbat, rust. Die buurvrouwen die zeggen, en het getuigt van het geestelijk inzicht van deze vrouwen in deze donkere richterentijd daar in Bethlehem, waar ook zoveel gruweldaden zijn verricht zoals het vorige Bijbelboek ons laat zien. De Heere heeft niet gerust voordat hij Naomi een helper, een bevrijder had gegeven. Eén die het voor haar zou opnemen, die haar schulden zou betalen en die haar geslacht toekomst zou bieden tot in de eeuw van de Messias toe. En dan moet u dat nou eens heel gewoon op u laten inwerken vanmiddag, gemeente. En dan moet u zich Naomi nog eens even voorstellen, zoals we ze aan het begin van dit Bijbelboekje zijn tegengekomen. En ik ga er maar vanuit dat de meeste van ons, ook al hebben ze deze prekerserie niet helemaal gevolgd, de geschiedenis vanuit het Oude Testament toch wel kennen. Naomi, die met haar gezin op de vlucht is geslagen voor de oordelen van God, met de gedachte dat je God kunt ontlopen. En daartegenover een God, van wie het slot van dit Bijbelboek zegt, dwars door alles heen heeft hij niet gerust, voordat hij voor haar verlossing en toekomst had gevonden. Ziet u wel wat een dwaasheid het is voor een mens om voor God te vluchten? Ziet u wel dat een mens dan altijd op een eigen weg bezig is? Die weg waarvan de Bijbel zegt, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Vernedert u onder de kastijdende hand Gods, opdat hij u verhogen te zijne tijd. Ziet u Naomi, gemeente? Toen ze terugkwam daar in Bethlehem, toen zei ze met al de bitterheid die er in haar ziel leefde en al de opstand tegen God die zichtbaar werd in haar krampachtige gebalde vuisten. God heeft me met lege handen naar huis gestuurd. Noem me niet meer Naomi de liefelijke, maar noem me Mara, want Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. En ondertussen was die Heere aan het werk. En ondertussen rustte die Heere niet, voordat hij voor haar verlossing had aangebracht. En als ik nou even een sprong mag maken, gemeente, en vanuit dit Bijbelgedeelte is dat helemaal niet moeilijk, want het ligt er aan alle kanten duimend dik bovenop, dan zie ik later Jezus, de grote Goël, die Davids troon beklommen heeft. En hij zegt, in een wereld waarin mensen soms zeggen, God, wat bent u? God, waarom slaapt u? Heere, trekt ge u niet aan, grijpt ge niet in? Mijn vader rust niet. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En de enige reden waarom wij vandaag onze rustdag mogen houden, gemeente, die is daarin gelegen dat God vandaag niet rust, maar dat God vandaag doorgaat met zijn werk tot verlossing van zijn volk. Zo'n God mag ik u nou vanuit het slot van dit Bijbelboek verkondigen, gemeente. Zo'n God bij wie de rust te vinden is. De rust van een mens die zegt, en nou bleef ik niet meer voor mijn eigen rekening. En nou hoef ik mijn eigen zaken niet meer te beslissen. En nou hoef ik mijn eigen rechten niet meer te bepleiten. Want nou is er een God die koning is. Een God die het van me overgenomen heeft. En voor wiens rekening ik mag leven voor tijd en eeuwigheid. En wat er ook gebeurt, die God die zorgt ervoor dat er een rust overblijft voor het volk van God. God die alle macht heeft. Die met wonderbaar beleid. Niet rust voordat hij geheel het werk volbracht heeft, waarom ge thans nog schrijft. Is dat nog een evangeliegemeente om vanavond met de buurvrouwen van Bethlehem mee te gaan zingen, geloofd zij God met diepst ontzag. Want die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. En als u het dan nog wat duidelijker wilt hebben, gemeente, dan moet u er nog eens even op letten. Misschien dat het dan voor deze en gene nog wat dichterbij komt. Voor wat voor mensen die God de grote rust aanbrengen, de grote verlosser is. Dan stel ik u nog een keer Naomi voor. Die vrouw op die doodlopende weg. Die zichzelf met haar mannen en met haar kinderen in de dood en in de nesten heeft gewerkt. Omdat ze zich niet verootmoedigde onder de kastijdende hand van de Heere, maar probeerde op eigen kracht eraan te ontkomen. En dan moet u die Naomi eens zien. Die daar aan het begin van deze geschiedenis in Bethlehem staat en zegt. Ledig heeft mij de Heere weggezonden. Die daar staat met niks meer in de hand. Wij zeggen wel eens een keer, mijn mens moet hier en daar wat voor hebben. En Naomi had niks meer, gemeente. En dat is niet omdat ze dat goedkoop zegt, want dat vond ze erg genoeg. En daarom steigert ze tegen het leidinggeven van God en haar leven tot op dat ogenblik. En dan moet u die Rut eens zien. Rut voor wie het onmogelijk leek te zijn dat er toekomst voor haar was in Israël. En Naomi heeft er dat met ronde woorden te verstaan gegeven. Kind, als je meegaat naar Israël, dan moet je er maar op rekenen dat je nooit meer zult trouwen. En dan moet je er maar op rekenen dat je nooit kinderen zult krijgen. Naomi die had gezegd, kind, ga nou toch terug naar Moab. Je kunt nog een beetje gelukkig worden. Er is misschien nog wel een man die je wil hebben. Dan krijg je misschien nog kinderen. Dan kan je misschien nog plezier in het leven hebben. En schoonzuster Orpa was gegaan. Nou, dan vraag ik het maar vanavond, gemeente, zitten er zulke mensen hier in de kerk? Mensen die zeggen, mijn leven lijkt op zo'n doodlopende weg. Of als ik het met het avondmaalsformulier mag zeggen, het is tenslotte voorbereiding zondag vandaag. Ik lig midden in de dood. Zitten er vanavond mensen hier in de kerk die zeggen, ik ben aan alle kanten vastgelopen en uitgewerkt en nou weet ik het echt niet meer. Zitten er vanavond mensen met lege handen. Die zeggen, als mij één ding duidelijk is, dan is het van mij uit onmogelijk dat er nog toekomst voor me is. Dat ik leven kan, dat ik zalig kan worden. Juist aan zulke mensen mag ik vanavond een God verkondigen. Die niet rust. Voordat de verlossing er is. En als u dat nou vanavond hoort, gemeente. En als u vanavond zegt, dat is dan blijkbaar een woord dat aan mij geadresseerd is, want zo zit ik hier in de kerk. Dan is het kennelijk de bedoeling dat dat woord met u doet wat dat woord met Naomi deed. Toen ze hoorde dat die God in zijn barmhartigheid naar zijn goddeloze volk had omgezien. En het zette haar in beweging. Zie mij, Heere, wie elk moet duchten tot uw vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. En dan is het kennelijk de bedoeling dat u doet zoals Rut dat deed. Die de toevlucht nam onder de vleugelen van Israëls God. Die Heere die zijn Goël gegeven heeft, gemeente, zal niet rusten. Om plaats voor hem te maken. Om ze tot hem te trekken. Om ze te doen delen in zijn volbrachte werk, zodat ze mogen zeggen, opgekomen vanuit de diepte van de hel, losgebroken uit de banden van de vorst der duisternis. Mijn ziel, keer weer tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Weet u nog van Rudri? Weet u nog wat Naomi tegen de schoondochter zei toen ze terugkwam van de dorstvloer, waar ze Boas had gevraagd, breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Die man zal niet rusten voordat hij heden die zaak gedaan zal hebben. Gemeente, er is nog nooit iemand beschaamd geworden die stil berust in zijn beleid, die op hem wachtte, wiens hulp zal blijken. Dat is het eerste wat we in onze tekst mogen lezen vanavond, gemeente, dat er een losser geboren is en die losser die is geboren in Bethlehem. En ik hoef het denk ik niet nadrukkelijk te zeggen, maar u hoort met mij de kerstklokken al luiden. En u hoort met mij het kerstevangelie al klinken door de velden van Efrata, waarin de boodschap van Gods barmhartigheid ruiste in het golvende koren, dat sprak van Gods genadige ontferming. U is heden geboren, de zaligmaker. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, want hij kwam om losser te zijn op deze aarde. Ach, die buurvrouwen van Naomi en Ruth, die zullen het allemaal ook niet zo precies begrepen hebben, zoals wij het achteraf veel duidelijker mogen zien bij het licht van de voortgang van de godsopenbaring. Maar het is wel een echt geestelijk getuigenis geweest, gemeente. Als je zulke buurvrouwen hebt, dan zijn ze hun gewicht in goud waard. Een goede buurvrouw is beter dan een verre vriendin, zou ik maar zeggen. Maar die buurvrouwen, die doen dan vervolgens nog wat, gemeente. Want die buurvrouwen die geven dat kind dat geboren is een naam. Dat is u misschien ook wel opgevallen. En u hebt misschien ook wel gedacht, nou dat zou ik toch niet zo graag aan de buurvrouw overlaten. Want ik zou graag zelf bepalen wat de naam is. Of dat nou gebruikelijk is geweest in Israël. Kan ik u niet vertellen, gemeente, dat de buurvrouwen er een rol bij spelen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook na de geboorte van Johannes de Doper. Alleen die buurvrouwen die komen er met hun ideeën heel wat minder goed vanaf dan de buurvrouwen van Ruth en Naomi. Maar die buurvrouwen van Ruth en Naomi, die noemen dit kind Obed. En eigenlijk is dat een hele simpele naam, gemeente. Want Obed betekent knecht. Knecht. En waarom zeggen ze dat? Want aan Naomi is een zoon geboren, zeggen ze. Hoort u nou, hebben ze het over een zoon? En Naomi. Ze zeggen niet aan Rut is een zoon geboren en ze zeggen niet aan Boas is een zoon geboren. Gefeliciteerd mama, het is een erfgenaam. En Naomi. Waarom zeggen ze dat? Omdat ze zeggen, dit kind mag nu het nageslacht van Naomi vormen en het voorgeslacht van Naomi en Elimelech en Machlon dienen, omdat het de lijn mag doortrekken in de richting van de toekomst, waarin de Messias onder Israël verschijnen zal en de bergen vrede zullen dragen. Dit kind, erfgenaam, waardoor er weer leven is midden in de dood. Een knecht. Het is wel duidelijk, jongens en meisjes, dat dat kind die knecht wordt genoemd omdat hij later mooie boodschappen voor zijn grootmoeder kan doen. En dat hij geen knecht wordt genoemd omdat hij later de kost voor de familie kan verdienen of omdat hij een naam kan maken voor de familie. Maar het gaat om de toekomst van het geslacht in het rijk van God. En daaraan mag dit kind dienstbaar zijn. Vandaar ook dat die buurvrouwen zeggen dat Rut voor Naomi meer waard is dan 7 zonen. Nou, dat is onder Israël nogal wat, gemeente.
waar men er zo op gebrand was om zonen te krijgen. En u hebt het nou inmiddels wel begrepen. Een zoon betekende een erfgenaam die de toekomst van het geslacht veilig zou kunnen stellen tot in de eeuw van de Messias toe. Meer waard dan 7 zonen, omdat dit kind de erfgenaam mag zijn van het Rijk van God. Erfgenaam mag zijn van het voorvaderlijk erfdeel, dat een garantie en een belofte inhoudt, dat er toekomst is voor het geslacht in het midden van het volk van God. Erfgenaam van God, mede-erfgenaam zeggen wij vandaag van Christus. En als we ook daaruit het onderwijs proberen op te diepen, gemeente, bidden om de leiding van de Heilige Geest, dan ligt er allereerst een praktisch stukje onderwijs in. Een kind is als het goed is een knecht. Zo wordt het ook van de jongetjes in de Bijbel heel vaak gezegd. U kent dat natuurlijk wel uit onze Statenvertaling. Het knechtje werd groot. Wij zeggen vandaag een jongetje. Maar de Jood zegt het knechtje. Trouwens, dat gebeurt in Nederland nog wel eens een keer, dat herinner ik me uit mijn Urkentijd wel. Dat zegt een grootmoeder een wessie als er een van de kleinzonen binnenkomt. Zo, mijn knecht, bijdoor. Mijn knecht. Ik heb dat altijd op een hele bijzondere manier in verband gebracht, toch, met dat Bijbelse spreken. Een kind is een knecht. Dat het geslacht mag dienen met het oog op de toekomst in de eeuw van de Messias. En nou een hele eerlijke vraag aan vaders en moeders hier in de kerk die de Heere vrezen. Dat is toch het diepste wat u begeert. En dat is toch de reden waarom er in het midden van de gemeente wel eens vaders en moeders zijn. Die hoezeer ze ook hun zorgen hebben over hun zorgenkind dat gehandicapt is. Vooral als ze eraan denken dat ze er straks zelf niet meer voor kunnen zorgen. Voor geen goud willen ruilen met de buren, waarvan de zoon professor wordt en de dochter zo'n beetje miljonair is, terwijl die kinderen van God en zijn dienst niet meer willen weten. Dan ontbreekt dat knecht zijn. Dan ontbreekt die toekomst. Dat dienen van het voorgeslacht. In de richting van het nageslacht, opdat ook dat de vrezen des Heren zal leren. Dan is daar een kind dat opgroeit en dat misschien een verstand heeft van weet ik waar en weet ik tot hoever. En dat misschien een bezit heeft waarvan je als ouders nooit hebt gedroomd. Maar die nooit tegen hun eigen kinderen zullen zeggen, mijn knecht, luister nou eens. Ik zal je de vrezen des Heren leren. En dan zijn er ook onder ons grootouders wie er hart verscheurd wordt. Ze denken aan hun eigen kleinkinderen. Obed. U kent die andere naam ook wel natuurlijk. Obadja, knecht van de Heere. En je zegt, dat is nou mijn hoogste verlangen. Ik zeg niet dat u uw zoon, wanneer die geboren wordt, dan ook maar zo moet noemen. Maar dat mag je kind dan toch wel van je weten. Dat is mijn hoogste verlangen. Dat jij mag leven om te dienen, dat je daar zin aan hebt. Daar hopen je vader en moeder op en daar bidden je vader en je moeder om. Niet dat jij voor al het leed van de wereld bewaard wordt. Niet dat jij het in de wereld allemaal voor de wind zult hebben, al gunnen we je dat van harte. Maar dat je vroeg de gestalte van een knecht mag vertonen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Daar heb je de verbinding tussen een vroom voorgeslacht en het geslacht dat opgroeit op de dag dat de Heer Jezus Christus verschijnen zal. Er is over denken, jonge mensen. Is dat een naam die aan jou gegeven zou kunnen worden, die op jouw leven past? Ik weet van alle kinderen in de kerk, weet ik de voornamen nog niet. Dat hoop ik zo langzamerhand wel wat te ontdekken. Als ik nou eens tegen jou zeg, mag ik jou Obed noemen? Zeg je, dat zou ik best willen. En zeg je dan als vader en moeder, Heere, geef dat mijn kind dat in deze dienst dan maar zo mag leren dat hij het zijn hele leven niet meer kwijtraakt. Dat is toch het grootste, gemeente. Dat je tegen je kind mag zeggen, mijn knecht. Wat een wonder. Je ondanks alle gebreken en alle tekortkomingen van je vader en moeder die diepe begeerte hebt gekregen, die door Gods genade in de vorige geslachten gevonden werd, om de vrezen des Heren verder te dragen naar de toekomst van Christus. Wat een wonder als je kind zegt, Heere, ik ben uw knecht. Spreek, want uw knecht hoort. Ze op één lijn komen te staan met mijn knecht Job. Mijn knecht David. En mijn knecht Abraham. En dan zit er natuurlijk nog een lijn in, gemeente. Die hebben u inmiddels zelf ook al wel gevonden, neem ik aan. Want als het dan gaat over de knecht, dan komen we vanzelf terecht bij de Heere Jezus Christus. Op wie immers dit hele Bijbelboek uitloopt. En van wie immers dit hele Bijbelboek vol is. De Heere Jezus, de knecht. Des Heren, van wie de Vader met vaderlijke gepaste trots heeft gezegd, zie, mijn knecht. Die gedaan heeft wat al die andere knechten niet konden doen. Die volbracht heeft wat al die andere knechten het lieten afweten. Hem zien we vooral, gemeente, wanneer onze tekst zegt dat dat kind genoemd wordt Obed. En erachteraan wordt gezet de vader van Isaï, Davids vader. Want dan zie ik de lijnen toch meteen doorlopen, gemeente. Naar die grote zoon van Obed. Die toen hij in deze wereld kwam gezegd heeft, ik ben in uw midden als één die dient. En die tegen zijn discipelen die erom vochten wie de meeste zou zijn, heeft gezegd. De zoon des mensen is in de wereld gekomen niet om gediend te worden. Maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, die de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf heeft aangenomen tot in de diepte van Golgotha's kruis toe. En daarin gaat het evangelie van onze tekst weer wat verder open, gemeente, want als we dan vragen hoe zal deze Goël kunnen lossen, dan is het duidelijk dat hij dat alleen maar kan in de gestalte van een dienstknecht. En wat is dat groot, gemeente, en wat is dat tegelijkertijd nederbuigend, als we de Heere Jezus Christus, de knecht des Heren, in de nacht waarin hij verraden wordt zien knielen bij de voeten van zijn discipelen. En als u zegt, mag ik u de voeten wassen? Mag ik u dienen? Er zit vanavond misschien wel iemand in de kerk die zegt, dominee, ik vind het toch zo moeilijk om de dingen te begrijpen. Hier is die knecht wil zijn en die zegt, mag ik u dienen als profeet? Neem maar die Bijbeltje maar en sla het maar biddend op. En ik zal u leren van de weg die gegaan zult. En ik zal u onderwijzen aangaande het heil van God. En als er iemand vanavond zit die zegt, dominee, mijn schuld is zo groot en ik weet er geen weg mee, dan is er die knecht die zegt, mag ik u van dienst zijn? Ik weet er wel weg mee, want hier is mijn bloed, het bloed van Jezus Christus, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En als er iemand zit die zegt, mijn geloof is zo zwak, dan is daar die knecht des Heren die zegt, ik dien als priester in de troon. En ik bid voor u dat uw geloof niet ophoudt. En als de Satan en de zonde zo sterk zijn en je eigen kracht niet één ogenblik kunt staande blijven, dan is er die knecht die zegt, ik ben verwinnaar in de strijd. En ik geef mijn volk de zegen, want ik heb overwonnen en ik zal overwinnen ook. Obed, zijn naam, gemeente, de naam van de knecht van Jesaja 53, Gekomen niet om gediend te worden allereerst. Dat komt straks wel in het stuk van de dankbaarheid, gemeente. En straks op de nieuwe aarde, als zijn knechten hem zullen dienen, dag en nacht in zijn tempel. En hun grootste vreugde daarin zullen vinden, dat ze die wederdienst der liefde in volmaaktheid zullen mogen volbrengen. Ten dienste van hem die hen zo heeft lief gehad, dat hij zichzelf voor hen heeft gegeven en zijn bloed voor hen heeft gestort. Stort tot een volkomen rantsoen voor al hun zonden. Maar nu, ik ben gekomen om u te dienen. Mag u een dienende Heere verkondigen, gemeente. Ik weet wel dat het valt niet mee, want dat is ook vernederend. Dat betekent ook dat wij het van zijn dienst moeten hebben. En och mensen, daar hebben we toch zo'n moeite mee van nature. En we zitten er altijd weer zelf tussen. Maar eerlijk, het zal eenmaal tegen u getuigen. Als deze dienende Heere Jezus Christus als rechter voor u verschijnt. En tegen u zou moeten zeggen. Ik heb aangeboden om u te dienen. U hebt niet gewild. Ik kom mijn diensten. Aan u niet kwijt. En dan zegt iemand, dominee, ik blijf toch altijd zitten met de vraag of dat voor mij nou wel zou kunnen, want als ik naar mezelf kijk. Nou gemeente, dat is dan het perspectief dat oplicht in het slot van dit kleine Bijbelboekje. Nou kom ik met u nog even bij dat geslachtsregister terecht. En u voelt wel aan dat we moeten de dingen wat gaan afronden. Want anders dan zou je bezig blijven met deze schatkamer die zo boordevol is van rijkdommen. Dat geslachtsregister, gemeente, dat is niet compleet hoor. Er staan maar 10 namen en er bestrijkt alles met alles een periode van 8,5 eeuw. Nou, als ik eraan denk dat mijn ene overgrootvader, van wie ik dat nou zo weet, zo ongeveer 1,5 eeuw geleden geboren is, dan ben ik aan 4 geslachten toe, gemeente, maar dan zit ik nog maar op 1,5 eeuw, dus ik kom nooit aan 8,5. Het zijn er ook 5 voor de woestijnreis en 5 na de woestijnreis die hier worden genoemd. En dat geslachtsregister, dat begint bij Peres, de zoon van Juda, die Tamar hem geboren heeft. En wat dat allemaal inhoudt aan ongerechtigheid en goddeloosheid, dat hebben we de vorige keer al gezien. En het eindigt bij David de koning, machtige lijnen. Daar loopt het op uit, naar Gods heilsplan. Hij werkt heen naar die grote rustaanbrenger, die ervoor zorgt dat het volk mag rusten na de strijd. Die dat ook doet in die donkere richterentijd, waarin er geen koning was onder Israël. God zorgt dat hij er komt. De Heer. Mag ik het nog een keer zeggen met allemaal hoofdletters, weet u wel? Die God die zegt, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem het heilige zalf aan mij in het rijk verbonden. Dat zien we hier, gemeente, en daar leidt God naartoe, naar die koning die herder is. En die namen die er tussenin staan, zegt u. Nou kijkt u zomaar na bij het licht van de schriften Peres. Eigenlijk een wonder dat die naam erin staat. Niemand verwachtte dat hij, was er eentje van een tweeling, als eerste geboren zou worden, want de ander leek hem voor te zijn. Die had zijn arm al uit de moederschoot gestoken en toen kwam toch nog die ander eerst. En je leest daar van Ram. En volgens 1 Kronieken 2 vers 9 was Ram niet de oudste zoon in dat gezin. Hij was de tweede, maar hij draagt wel het eerstgeboorterecht. En we lezen van Salmon. Wat is er van Salmon te vertellen? Nou, dat moest u in die tijd eens aan Israël vragen. Salmon, oh, je bedoelt die getrouwd is met de hoer van Jericho. Nog een mooie naam. Als je vrouw die naam draagt en de Bijbel die spreekt er het laatste toe open over. Als je moet zeggen, daar ben ik nou een zoon van. Nou, Rut, de Moabitische. Weet u wat al die namen zeggen, gemeente? Al die namen zeggen, alle roem is uitgesloten. Die namen die zeggen dat God een God is die goddelozen rechtvaardigt. En dat God zich een volk vergadert Dat leeft van het vrije welbehagen. Dat leeft van de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Een volk dat geen rechten heeft in zichzelf. Dat geen aanspraken kan laten gelden. Dat niks heeft aan te bieden waardoor het wat op een ander voor heeft. Integendeel. Maar dan zeg ik wel, gemeente, is dat nou geen evangelie? Nee, dat is geen evangelie voor iemand hier in de kerk die het met zichzelf getroffen heeft. En die vindt dat hij toch een streepje beter is dan zoveel andere mensen. En die denken dat ze op hun eigen weg het leven kunnen vinden en die op hun eigen werken bouwen aan hun toekomst. Maar wat een evangelie is dat, gemeente, voor die mensen die zichzelf herkend hebben in het begin. Die mens op een doodlopende weg. Die mens met zijn lege handen, die mens met zijn eigen onmogelijkheden. Hier is een koning die zijn volk verlost. Een herder die zijn leven stelt voor de schapen om hen te dienen. Een koning die zijn leven geeft tot een rantsoen voor velen. Daar kan een mens niet groot bij worden. Spijt me voor u als u dat wel wilde. Ik hoop alleen dat u het afleert voordat het te laat is. Maar daar kan een mens ook nooit te groot van denken, gemeente. Jezus, de zoon van Rutte Moabitische, Goel van het geslacht van Elimelech, knecht des Heren, die er velen zal zalig maken om de arbeid zijner ziel. De Heere heeft hem gegeven. De Heere laat hem aanprijzen. En de Heere laat ook vanavond hier zeggen, hij zal niet rusten voordat hij al Gods welbehagen heeft volbracht. Is dat nog geen evangelie, gemeente? Is dat nog geen moedgevende boodschap? Mag ik misschien nou toch zeggen, het is toch een happy end? Ja toch. Ja toch. Wat zou het anders moeten zijn, gemeente? Welke grond zou u anders hebben om hoop te koesteren? Welke verwachting zou u anders kunnen hebben voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen? Er blijft toch maar één ding over. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Gemeente, hier is een koning. En wie onder hem leeft, daar kun je wel te groot voor zijn. Nooit te klein. Amen.